Dit is een podcast van Haags College en Studio Europa Maastricht.
Op 9 en 10 december 1991 komen 11 regeringsleiders en 1 president bij elkaar in Maastricht. Ze zullen daar besluiten nemen die de toekomst van Europa ingrijpend veranderen. Besluiten die ons leven tot op de dag van vandaag bepalen. In Maastricht wordt de EU vormgegeven zoals we die nu kennen en worden onomkeerbare stappen gezet richting de euro, al heet die dan nog niet zo. In deze miniserie van Café Europa nemen we je mee terug naar die 2 decemberdagen. Wat hebben de Europese leiders voor ogen? Wat spreken ze precies af en, net zo belangrijk, wat niet? En hoe werkt dit alles nou door in het Europa van vandaag? Ik ben Annette van Soest en samen met Mathieu Segers, hoogleraar eigentijdse Europese geschiedenis en Maastrichtenaar, bezoek ik 4 plekken die een cruciale rol spelen bij de totstandkoming van het Verdrag van Maastricht. In deze eerste aflevering gaan we naar Château-Neercannes. Net buiten de stad, op de flanken van de Kannerberg, is dit kasteel de plek waar op dag 1 van de Eurotop koningin Beatrix haar gasten ontvangt voor de lunch.
Ja, hier komen we Château-Neercannes binnenwandelen. Over het grindpad met uitzicht over het Jekerdal. En vrijwel meteen zien we het château niet alleen liggen, maar ook de ingang. En die ingang bevindt zich eigenlijk in een smal soort steegje tussen 2 gebouwen. Het château aan de linkerkant en aan de rechterkant een bijgebouw dat toegang geeft tot de grot. En de grot, de ingang van de Kannerberg, zou ook nog een belangrijke rol spelen tijdens de lunch hier op het château.
Meer over die grot zo meteen. Maar eerst de lunch. Want die was een welkome onderbreking van tot dan toe moeizaam verlopen onderhandelingen, vertelt Mathieu.
Dat was eigenlijk het eerste moment waarin de setting een beetje veranderde. De top was een moeilijke top, dat wist iedereen van tevoren. De spanning was om te snijden. De stress tussen de onderhandelaars, de regeringsleiders, was heel groot. En dit was het eerste moment dat ze eigenlijk uit die onderhandelingssetting kwamen, zonder dat ze dat natuurlijk helemaal achter zich konden laten. En in de sfeer van Château-Neercannes gingen lunchen. En dat bleek toch wel een schakelmoment te zijn.
Neem ons eens even mee terug naar die tijd, hè? In welke wereld leefden we toen?
Ja, dat was de wereld van begin jaren 90. Een turbulente wereld, kun je wel zeggen. Want in december 91 was men hier dus bij elkaar om te onderhandelen over het Verdrag van Maastricht. Maar nog geen 2 jaar daarvoor was de Berlijnse Muur gevallen. En was eigenlijk de wereldorde zoals iedereen die kende, de orde van de Koude Oorlog, met 2 blokken, de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, die was aan het verschrompelen, aan het verkruimelen, letterlijk via de muur en ook wat daarop volgde, de Duitse eenwording. De Amerikaanse president bijvoorbeeld, George Bush, die senior hebben we het over, die kondigde aan vlak voor de top van Maastricht, ja, Amerika heeft de Koude Oorlog gewonnen. We gaan een nieuwe wereldorde tegemoet. En in die context kwam men hier samen. Tegelijkertijd was er in Europa van alles aan de hand. Midden- en Oost-Europa, onrust, revoluties. Maar ook bijvoorbeeld het uitbreken van de oorlogen in Joegoslavië. Dus het was een en al turbulentie in de wereldpolitiek. En dat hele pakket aan geopolitieke storm landde eigenlijk hier in Maastricht.
En het Verdrag van Maastricht, dat had natuurlijk een veel langere aanloop dan alleen die 2 dagen. Je schetst al de omstandigheden waarin we toen leefden. Maar die onderhandelingen en de oorsprong van het verdrag, waar liggen die?
Ja, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal. Dus aan de ene kant werd er al sinds de jaren 80 onderhandeld over een volgende stap in de Europese integratie. Die zou vooral gericht moeten zijn op het completeren van de interne markt. Vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en personen. En dat zou in 1992 gerealiseerd moeten zijn. Maar dat had men in de jaren 80 bedacht. En toen waren al deze grote ontwikkelingen nog niet voorzien. Vlak voor het Verdrag van Maastricht was dus die Duitse eenwording gerealiseerd. Dat gebeurde in oktober 1990. En dat maakte dat het Verdrag van Maastricht niet alleen meer ging over die markt, maar eigenlijk ging over allerlei andere dingen die veel groter waren. Wat moest er gebeuren met Duitsland? Kon dat één land worden? Als het één land werd, was het dan niet te groot om die Europese integratie in de bestaande vorm voort te zetten? Wat betekende het voor de Europese gemeenschap, zoals de Europese integratie toen nog heette, als de hele wereldorde ging schuiven en die bipolaire ordening van de Verenigde Staten en Sovjet-Unie zou verdwijnen?
Europa moest zich eigenlijk weer
opnieuw uitvinden.
Precies, Europa was eigenlijk aan het einde gekomen van de vakantie van de internationale politiek die ze in West-Europa de afgelopen decennia gevierd hadden onder de bescherming van de Amerikaanse paraplu. Nu moest er positie gekozen worden met het oog op de toekomst. Hoe zouden we omgaan met het probleem Duitsland dat weer terug was op de agenda? En wat betekende die Duitse eenwording in de toekomst voor Europa? Misschien ook wel Europese eenwording. En wat zouden daarvoor allemaal op de schop moeten? Dat was eigenlijk de achtergrond waartegen men ging onderhandelen over de dossiers die al jaren sleepten. De completering van de interne markt, ideeën voor een monetaire unie.
Voordat we over de drempel stappen, terug in de tijd, legt Mathieu nog even uit wat de belangrijkste punten zijn die de 12 landen hier 30 jaar geleden hebben afgesproken.
Nou, het verdrag van Maastricht is bekend geworden natuurlijk om de muntunie, de gezamenlijke munt. Daar werd over onderhandeld hier en de eerste stappen in die richting staan in het verdrag van Maastricht, zou je kunnen zeggen. Daarnaast is het verdrag van Maastricht het moment waarop de Europese gemeenschap de Europese Unie wordt. En dat zit hem vooral in die completering van de interne markt, die dus al een aantal jaren, waar men al een aantal jaren aan werkt en hier zijn finale beleefde in Maastricht. En het laatste punt gaat eigenlijk over die politieke dimensie. Want men was zich er natuurlijk van bewust dat dit alles best wel stevige, grote bewegingen waren in de Europese integratie. Dat het misschien toch ook tijd was om na te denken over een politieke dimensie in die Europese integratie en misschien zelfs wel een politieke unie. Dat zijn de drie grote dingen die in Maastricht op tafel liggen. Munt, markt, completeringmarkt en die politieke unie.
Nou, daar duiken we dus in deze serie. Nog even terug naar die Duitse eenwording, de val van de Berlijnse muur. Kan je zeggen zonder de hereniging van Duitsland geen EU en dus geen euro?
Je kunt zeggen zonder de hereniging van Duitsland geen EU en geen euro op dat moment en dus ook op dit moment. Daar werd wel over gepraat, maar de hele situatie met Duitsland bracht die gesprekken over markt en munt in een gigantische stroomversnelling. En die beleefde als het ware zijn apotheose hier in Maastricht en landde in de letters van het verdrag van Maastricht.
Was het dan ook echt een Duits initiatief?
Nee, niet alleen een Duits initiatief. Je moet eigenlijk zeggen dat het een Frans-Duits initiatief was. Het was een soort herbevestiging van de Frans-Duitse as die al aan het ontstaan was natuurlijk sinds de jaren 50. En waarvan men in de Europese integratie ook altijd zei, ook op dat moment al, als de Fransen en de Duitsers elkaar kunnen vinden, dan gebeurt er echt iets. En dat is precies wat hier gebeurde in Maastricht. De Fransen en de Duitsers vonden elkaar.
Laten we naar binnen gaan, Mathieu. Ja, even kijken waar ze hebben geluncht. Eenmaal binnen gaan we meteen een andere deur door. Die zit stevig op slot en leidt naar het bordes. Met uitzicht op de Sint-Pietersberg.
En dit was de ideale plek natuurlijk voor een bordesfoto van de regeringsleiders met koningin Beatrix, die hier de gastvrouw was. Maar het was begin december. Het was een mooie dag. Het regende niet, maar het was ijskoud. En de koningin zei toch tegen meneer Ooswegel, die hier natuurlijk de organisatie in de handen had, van liever niet een foto op het bordes. Het is te koud en ik wil Ruud dat niet aandoen.
Ruud Lubbers. Koukleum.
Nou, Ruud Lubbers, weet ik niet of hij een koukleum was, maar hij had op dat moment een zware verkoudheid. En men maakte zich ook zorgen, want hij moest die hele top voorzitten of hij dat allemaal wel ging volhouden. Dus uiteindelijk is het van die foto niet gekomen.
Snel de deur weer dicht. En niet alleen buiten was het die dag koud. Ook binnen, bij aankomst in Neerkan, was de sfeer ijzig en gespannen.
Iedereen wist van tevoren al wel van ja, die top van Maastricht. We willen graag dat het een succes wordt, maar dat is lang niet zeker. Want er zijn nog veel grote meningsverschillen. En die ochtend waren de onderhandelingen begonnen en had iedereen eigenlijk al vrij stevige standpunten ingenomen. Zo had de Franse president François Mitterrand een soort van openingsaanval afgestemd met Andreotti, de premier van Italië, door te zeggen, wij willen hoe dan ook een startdatum voor de gemeenschappelijke munt in het verdrag hebben. Daar was iedereen eigenlijk een beetje door overvallen en dat had de toon gezet. Want daar waren bijvoorbeeld de Britten en ook de Nederlanders eigenlijk niet van gediend van deze Zuid-Europese verrassingsaanval.
Hoe belangrijk is de setting tijdens zo'n top? Hoe belangrijk is het dat ze hier even stoom konden afblazen?
Nou, dat is eigenlijk heel erg belangrijk. Je ziet dat altijd bij toppen, zeker als ze langer dan een dag duren. Er moeten allerlei elementen ingebouwd worden waarin men even uit die setting van de formele onderhandelingen kan, elkaar in de ogen gaat kijken, waarin men bilateraaltjes kan hebben op de gang of op weg naar het toilet. En dat gebeurde ook allemaal hier. En ik denk dat daarbij heel belangrijk is ook om je te realiseren, er worden wel allerlei tactieken en standpunten van tevoren bepaald. Maar uiteindelijk is zo'n top toch mensenwerk. En mensen zijn geen machines. Die moeten met elkaar omgaan. En sommigen liggen elkaar beter dan anderen. En sommigen spelen het spel op de ene manier. Anderen spelen het op de andere manier. Zo had Mitterrand, nadat hij het met Andreotti had bekokstoofd om die verrassingsaanval te doen, 's ochtends nog even op zijn hotel in Valkenburg, Hotel Juliana, Helmut Kohl uitgenodigd om hem bij te praten. En die werd dus niet helemaal overvallen. En al dat soort dingen kristalliseerden natuurlijk langzaam uit op zo'n moment als deze lunch.
En de gastvrouw, koningin Beatrix, deed die nog iets speciaals?
Ja, eigenlijk wel, want zij gaf op een gegeven moment een tafelspeech. En veel van de aanwezigen die hebben dat tot op de dag van vandaag of tot aan het einde van hun leven onthouden. Want wat ze daar deed was, ze vroeg het woord, ze bedankte iedereen, ze heette iedereen welkom. Ze zei hoe belangrijk de Europese integratie was in haar ogen. En toen zei ze ook, ik zal eigenlijk blij zijn als mijn beeltenis niet meer op de munt van mijn land staat. Het is een opluchting voor mij. En daarmee gaf ze op een persoonlijke manier ook aan dat zij een voorstander was van een volgende grote stap in de Europese integratie, in de vorm van een muntunie, dat grote controversiële onderwerp dat op de agenda stond.
Een man die zich de tafeltoespraak van Beatrix op deze 9e december 1991 ook nog goed herinnert, is de toenmalige kasteelheer.
Kijk, oh, die is dicht. Oh, wacht. Kijken of we hier door kunnen.
Hij neemt ons mee naar de grotten waar Mathieu het al over had. Dus we lopen nu door de keuken naar de grotten.
Kijk. Hier is eigenlijk de hoofdentree. Dit is de grote grottenzaal. Maar we gaan nu naar de wijnproefkelder, aperitiefkelder, waar de handtekeningen staan. Ik ben Camille Oostwegel. Voormalig eigenaar hier van Château Nircon, want onze oudste zoon is nu de eigenaar. Maar tijdens de Eurotop hier in Maastricht was ik hier verantwoordelijk. En ik herinner me dat nog zo alsof het vandaag gebeurd is. Hè. Want ieder detail van die dag, dat blijf je natuurlijk bij. Het lijkt wel of hier de Eurotop gaat lunchen, hè, zou je zeggen.
Is dit de originele tafel?
Nee, die stond in het restaurant in het kasteel. Ja.
Vertel eens waarom we hier staan, want dit is een heel bijzondere plek voor u persoonlijk. Hè?
Dit zijn de voormalige grotten van Nircon, die al in de 17e eeuw door baron van Dopf, de toenmalige eigenaar, zijn omgebouwd tot zijn wijnkelder. Dus die hele oude nissen die we hier zien, die werden toen al gebruikt om zijn wijnen op te slaan. En dit is een buitengewoon goede plek, want het is hier het hele jaar zo'n 90% vochtigheid en maar 10, 11 graden. Dus het is ideaal om de wijnen te laten rijpen, zodat ze nog beter gaan smaken. Nu is het hier wat warmer natuurlijk, omdat we deze grot veel gebruiken voor ontvangsten. Maar in de 17e eeuw was dat natuurlijk niet het geval. En de Europese leiders en Hare Majesteit koningin Beatrix, die toen het staatsbanket zeg maar aanbood aan de regeringsleiders, die wilde eigenlijk alleen in het kasteel lunchen. En dat vond ik geen goed idee, want dit is zo'n historische plek. En zo bijzonder, als je hier niet je aperitief komt gebruiken, ben je eigenlijk niet op Nircon geweest. Hè? Want dit vind je nergens over de hele wereld eigenlijk.
En wat deze plek zo speciaal maakt, zijn de handtekeningen op de muren. Als een soort moderne hiërogliefen. Sommige in het mergel gekrast, andere geschreven met houtskool.
11 juli. 2004, wat staat daar? Informele raad voor sociale zaken. Oh, dat zijn ook ministers van sociale zaken geweest van Europa.
Ik zie daarachter ook Max Verstappen.
Max Verstappen, ja, dat is natuurlijk ook heel actueel. Daar zien we Nursultan Nazarbayev. Dat was de eerste president van Kazachstan. Die was toen hier in Maastricht na de val van de Sovjet. Hier zien we Paul Bocuse. Natuurlijk de beroemdste chef, laten we zeggen, van de laatste 60, 70 jaar in Europa. Die is hier geweest.
En even verderop, achter glas, staan de handtekeningen van koningin Beatrix in Oranjehoutskool, met daaronder die van de Franse president Mitterrand en de 11 regeringsleiders. Ieder getekend met een eigen zwart krijtje. Al ging het hele feest bijna niet door.
Toen dus hier hoorprotocol overigens, die tafel stond met die krijtjes, met het eerste, het zilveren houdertje van Beatrix, en daarna van iedere regeringsleider een zwart houtskooltje met een vlaggetje eraan. Dus de Franse vlag, et cetera. Dus dat lag je heel uitnodigend klaar. Maar toen wij met de chef protocol hier aankwamen, die zei, ja, dat is wel een heel leuk idee. Mag eigenlijk niet, maar goed, laten we het toch maar doen. Maar hier staat een hele grote fout. Hier staat Mitterrand met één R.
Ja, en dat gum je niet zomaar even uit,
nee,
hè?
Dat zou natuurlijk wel een heel onaardig zijn ten opzichte van de koningin. En toen zei Gilbert Monod de Froideville, want dat was de ceremoniemeester van het hof, die zei, ja, laat die kunstenaar komen, laat een helikopter komen uit Maastricht, want er was een enorme veiligheidstoestand hier. Dat kon natuurlijk niet in 20 minuten. Dus toen zei ik tegen Peter Harkema, de directeur hier, haal een mes uit de keuken, een koksmes, zo snel mogelijk. Dus die komen de mes aanrennen hier. En toen heeft hij zelf met dat mes R-A-N-D weggekrast. En met het houtskooltje van Mitterrand opnieuw. Zie je, het is een ander handschrift. Zie je? Die R is anders geschreven dan die R daar. En die A is ook iets anders dan die N en D. Je ziet het verschil.
Maar het is nauwelijks te zien.
Dat is alleen als je het weet.
Kijk, dan komt dat Merkel toch weer goed van pas.
Ja, zeker. En toen, nadat dit gecorrigeerd was, 10 minuutjes later, komt Beatrix met Mitterrand hier binnen. En zet volop de handtekeningen en ook de andere regeringsleiders. En ja, je ziet hier, het is eigenlijk het geboortekaartje van de euro. En toen ter bescherming hebben we kogelvrij glas hiervoor laten zetten. Want je weet het maar nooit natuurlijk.
Na het aperitief en de handtekeningen ging het hele gezelschap dan toch echt aan tafel, waar niet alleen de Fransen en Duitsers, maar ook de Britten de agenda bepaalden.
Ja, heel belangrijk voor de toon in Maastricht was toch wel het Verenigd Koninkrijk. En dat werd op dat moment geleid door premier John Major, iemand die net premier was geworden. Hij had Margaret Thatcher opgevolgd en was nog een beetje onwennig, zeker in de Europese politiek. Maar hij zou een heel belangrijke rol gaan spelen, omdat de Britten eigenlijk de hele onderneming, verdrag van Maastricht, in zijn geheel niet zagen zitten. Dus hij zou een dwarsligger worden later in de top. Dat was toen natuurlijk ook al voelbaar. En dan verder waren er natuurlijk grote landen, zoals Italië met Giulio Andreotti, al jarenlang de premier van Italië. En echt een hele slimme onderhandelaar. Een man van weinig woorden, maar veel invloed. En dan hadden we bijvoorbeeld Felipe González, de premier van Spanje, de Benelux-landen. Nederland natuurlijk geleid door Ruud Lubbers. Die was voorzitter van alle onderhandelingen. Dus een hele centrale rol. België door Mark Eiskens. Een soort van oliemannetje in de Europese onderhandelingen. Om Noord en Zuid, die toen ook al vaak uit elkaar lagen, bij elkaar te brengen. Jacques Santer was op dat moment premier van Luxemburg. We hadden de Denen, die een beetje richting de Britse kant leunde. Dus best ook al wel een moeilijke positie innamen. En dan waren er nog Portugezen. En dan had je zo'n beetje wel de groep van 12 bij elkaar.
Maar het draaide dus eigenlijk allemaal om Duitsland en Frankrijk.
Ja, het draaide om Frankrijk en Duitsland. En in Maastricht kwamen er eigenlijk allerlei geschiedenissen samen. En twee daarvan zijn heel belangrijk om te begrijpen wat het resultaat van Maastricht uiteindelijk is geworden. De eerste is een korte voorgeschiedenis. Die begint eigenlijk bij de val van de muur in november 1989. Ruim 2 jaar voor de onderhandelingen in het verdrag van Maastricht. En heel kort na de val van de muur is er een bijeenkomst van Europese regeringsleiders om het te hebben over die situatie in Duitsland en ook het gevaar van weer een één geworden Duitsland. Die top in Straatsburg wordt een soort eruptie van emoties. En de vulkaan die het meest nadrukkelijk uitbarst is Margaret Thatcher, de premier van het Verenigd Koninkrijk. En zij zegt eigenlijk, ik wil in mijn leven niet meemaken dat Duitsland één land wordt. We weten wat daarvan komt uit de eerste helft van de 20e eeuw. We hebben het land verslagen en het kan niet zo zijn dat het nu weer één land wordt. Anderen zeggen juist, het moet wel mogelijk worden dat de Duitsers weer bij elkaar komen. Maar dan moet dat in een kader van Europese integratie. Nou, Margaret Thatcher is tegen beide dingen. Tegen Duitse eenwording en tegen verdieping van de Europese integratie. Dus zij spreekt zich heel hard uit daar. Helmut Kohl is dan geschokt en eigenlijk ook ontdaan over wat er over hem heen komt. Hij dacht hij met vrienden aan tafel zat, maar niets bleek minder waar. En hij weet uiteindelijk toch met een resultaat thuis te komen, want hij kan terugvallen op zijn vriend François Mitterrand. En de Franse president die komt eigenlijk met een formule die Helmut Kohl overneemt. En die is kort samengevat de volgende. Duitse eenwording en Europese integratie moeten twee zijdes van één medaille zijn. Dus als Duitse eenwording tot stand komt, dan moet Europese integratie heel serieus verder gebracht worden. Een grote stap moet daarin gezet worden. Nou, die formule, twee zijdes van één medaille, is eigenlijk de voorgeschiedenis van het verdrag van Maastricht. Maar het feit dat Helmut Kohl en François Mitterrand elkaar kunnen vinden in Straatsburg en later in Maastricht, heeft een langere voorgeschiedenis. En die begint al begin jaren 80, wanneer zij elkaar als jonge leiders van hun land weten te vinden in Europese onderhandelingen, naar elkaar toevliegen in het Frans-Duitse Rijnland en daar in sterrenrestaurants met elkaar gaan dineren. Elkaar dingetjes gunnen in de binnenlandse politiek als ze verkiezingen moeten winnen. En dat komt eigenlijk al tot een hoogtepunt, die ontluikende vriendschap in 1984, als in september 70 jaar uitbraak Eerste Wereldoorlog gevierd wordt in Noord-Frankrijk rond de dode akkers van Verdun. Op die dag vliegen eerst Helmut Kohl en François Mitterrand in een helikopter boven de slagvelden van toen. Daarna gaan ze naar beneden. Ze lopen met elkaar langs de voormalige loopgraven door een ossuarium, een knekelhuis waar nog botten liggen uit die tijd. Daar komen ze weer naar boven en daar zien ze een katafalk staan, een doodskist op een verhoging met twee vlaggen erover gedrapeerd, een Franse en een Duitse vlag. En het Franse protocol, Frankrijk is gastheer, heeft erin voorzien dat er ook twee muziekstukken gespeeld worden. Een Duits lied en een Frans lied. Deutschlandlied en de Marseillaise. En dat is op zichzelf al een emotionele gebeurtenis voor Helmut Kohl, maar ook voor François Mitterrand, die allebei ook persoonlijke geschiedenis van verlies hebben met dat gebied in Noord-Frankrijk. Na deze liederen wordt het stil. En staan François Mitterrand en Helmut Kohl in de stromende regen naast elkaar naar die katafalk te staren. Op een gegeven moment steekt François Mitterrand zijn hand uit naar Helmut Kohl. En Helmut Kohl heeft later daarover gezegd, dit was nooit doorgesproken, dit was een spontaan moment. Ik wist niet wat ik moest doen. Hij denkt even na, de Duitse bondskanselier, en pakt dan de hand van Mitterrand aan en geeft hem dus een hand. En zo ontstaat het iconische beeld van François Mitterrand en Helmut Kohl, die elkaar een hand geven in de stromende regen op de slagvelden van Verdun. Het symbool van de Frans-Duitse vriendschap in de nieuwe tijd van de jaren 80. Dat symbool kan in Maastricht ook omgezet worden in echte daden. En dat kun je natuurlijk niet voorbij laten gaan als je François Mitterrand en Helmut Kohl bent op zo'n belangrijk moment in de geschiedenis. En dat is een diepere laag in die politieke vriendschap die dus eigenlijk verder gaat dan een politieke vriendschap van calculatie alleen.
En dat is dus ook de band, de sterke band tussen die twee hier tijdens die Europese top. Hoe verhielden de anderen zich tot dat blok?
Ja, voor de anderen is dat natuurlijk moeilijk, want iedereen wist natuurlijk wel iets van deze voorgeschiedenis. Sommige dingen waren heel duidelijk in beeld geweest. En het meest belangrijke is denk ik dat je dit als ander land, als feit accepteert en dan nadenkt, hoe kan ik met dit feit het beste mijn belangen behartigen? De meester in dat spel was Giulio Andreotti, die zich altijd in die Frans-Duitse as ergens wist te positioneren, zodat hij ook vroeg aan tafel zat en mee kon beslissen over hoe de zaken voorbereid werden. Ruud Lubbers was daar ook niet slecht in, maar die had zich eigenlijk buiten de orde gesteld door in Straatsburg met Margaret Thatcher mee te gaan tegen die Duitse eenwording.
Ja, dat boterde niet tussen Lubbers en Kohl, hè?
Nee. Tussen Thatcher en Kohl was het altijd oorlog. Thatcher had een hekel aan Helmut Kohl en andersom was dat ook zo. Maar sinds de top van Straatsburg was het ook tussen Helmut Kohl en Ruud Lubbers helemaal mis. Het was niet zo dat het grote vrienden waren, maar ze waren wel van één politieke partijfamilie, allebei christendemocraten. En dat ging eigenlijk helemaal mis in de aanloop naar het verdrag van Maastricht. Dus Lubbers werd geaccepteerd als voorzitter, maar werd als leider van Nederland niet meegenomen in de wat fijnmazigere voorbereiding van de onderhandelingen en stond dus eigenlijk een beetje buiten die orde.
En als we met die geschiedenisbril op naar het heden kijken, hoe zijn de onderlinge verhoudingen nu dan? En hoe is het nu met die Frans-Duitse as gesteld?
Ja, de onderlinge verhoudingen zijn een stuk gecompliceerder. Want in plaats van met 12 zit je nu met 27 landen te onderhandelen. En dat leidt tot allerlei extra ingewikkeldheid. Subgroepjes, voorbereidingen, nog meer misverstanden, nog meer chaos, nog meer moeite om de boel op één lijn te brengen. En met 12 kon je nog makkelijk een keertje, als de zaken echt spannend werden, gaan lunchen op een château, zoals Château Nercan. Nou, daar kom je met 27 delegaties echt niet meer in. Dus ook dat soort momenten wordt veel moeilijker. En dat maakt alles eigenlijk gecompliceerder en dat zie je ook voortdurend. En dan is er nog een belangrijke factor, behalve die uitbreiding van de Europese Unie, en dat is het vertrek van de Britten. Aan de ene kant zorgt dat ervoor dat er iets meer eenheid is. Aan de andere kant, en dat is belangrijk om een soort stap terug weer te zetten, want dat is als het ware weer een beetje terug aan het komen. We waren dat sinds Maastricht misschien een beetje kwijt. Doordat de Britten weg zijn, is die Frans-Duitse as weer belangrijker aan het worden. Want de Britten, ja, die waren toch, dat is een heel groot land, was een factor van belang, was een partner voor landen als Duitsland, maar ook Nederland. Die zijn er nu uit. En dat betekent eigenlijk vanzelf dat het soortelijk gewicht van Frankrijk en Duitsland toeneemt. En dus ook de Frans-Duitse as weer belangrijker wordt. En ook dat zien we eigenlijk iedere keer gebeuren.
Je luisterde naar de eerste aflevering van een vierdelige miniserie van Café Europa. De podcast van het Haagse College en Studio Europa Maastricht. Over hoe een lunch in een kasteel en het aperitief in de nabijgelegen grotten de weg vrijmaakten voor het Verdrag van Maastricht. En hoe 30 jaar geleden en vandaag de dag nog steeds alles draait om de Frans-Duitse as. In de volgende aflevering nemen we je mee naar het provinciehuis van Limburg, de plek van de onderhandelingen. Wat werd daar nou precies afgesproken en welke verdragswijzigingen zijn er nu in de maak? Dat hoor je in aflevering 2.
Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Europese Unie.